dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast. Aflevering 3 van seizoen nummer 3. Is dat nou eigenlijk een speciale aflevering?
Ik weet niet wat eigenlijk een speciale aflevering is. Waarom zou het een speciale aflevering moeten zijn dan?
Nou ja, omdat je toch een soort van hebt seizoen 3, aflevering 3. Moeten we daar dan iets speciaals mee of zijn we er eigenlijk al te laat mee?
We hadden eigenlijk van tevoren al moeten communiceren. Ja. Ook naar onze luisteraars toe, want ik denk dat het nu al een beetje te laat is eigenlijk om dat nu nog te doen. Ja, dat denk
klopt.
Je niet?
Dat klopt. Ik denk dat het ook inderdaad aan de late kant is.
Maar wat had je in gedachten dan eigenlijk?
Ja, dat weet ik niet. Ik dacht, jij neemt taart mee.
Nee, sorry. Ik heb niet de taart meegenomen, want dat vond ik nog niet echt reden toe voor om dat ook mee te nemen.
Geen reden voor een feestje?
Nee. In de arena is op dit moment niet zoveel feest. Zeker niet na de laatste podcast toen ik had gezegd, we gaan voor de 9 overwinningen.
9 punten, dus 9 overwinningen.
Ja, 9 overwinningen is ook wel fantastisch. Hè? Maar de 9 punten, maar dat is ook helaas niet gebeurd nog. We mogen blij zijn als we zo meteen op, 4 uitkomen. Hoe werd jij voorspeld eigenlijk?
Ik zei, met geluk heb je de 4, dus het kan nog.
Het kan
maar
nog steeds.
Eigenlijk was ik uitgegaan van 1 of 0. Dus ik lig nog aardig op koers.
1 of 0, weet je hoe weinig dat eigenlijk is?
Nou ja, voor een ploeg als Ajax wel.
Maar goed, hoe was jouw week eigenlijk afgelopen week? Heb je veel genoten van de Europese wedstrijden?
Ja, Europees voetbal was weer terug. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb woensdag niet heel veel Europees voetbal gezien. Dinsdag wel. Dinsdag Feyenoord. Ik wilde eigenlijk ook de 5-7 wedstrijd kijken. Dus dat was Newcastle tegen Milan. Alleen ik kreeg hem niet erg snel gevonden en ik heb geen Ziggo.
Ah, dus, nee, ik heb ook niet gekeken hoor. Ik heb ook alleen maar Feyenoord gekeken.
Dus daarna Feyenoord.
Want ik moest gewoon trainen namelijk op de dinsdag.
Ik heb op woensdag gewerkt heel lang. En daardoor heb ik niet alle wedstrijden kunnen zien. En in de avond heb ik politieke beschouwingen gekeken.
Het is maar waar je zin in hebt.
Nou ja, PSV stond al heel snel 4-0 achter. Dus ja, of dat nou echt nog reden tot juichen was. En donderdag heb ik zelf naar een Europees wedstrijdje geweest. Dus dat was mijn wedstrijd wat betreft, mijn week wat betreft Europese wedstrijden. Ja, voor de rest, complimenten voor een van mijn klassen. Ze hebben een 7 gemiddeld, dus ja.
Oh,
dus
je hebt de eerste toets al nagekeken.
Ja, het zijn niet de eerste toetsen. Tweede klas met toetsen. 2T3 was dit. Ze hebben het best aardig gedaan.
En wat nou als mensen van 2T3 luisteren? Kunnen ze jou dan ook nog even een appje sturen van, goh meneer, wat is mijn cijfer? Of,
Dat staat in magister.
Oh, dat staat in magister. Als je luistert dus, zeg mensen van 2T3. Kijk even in je magister. Heb je een voldoende, gefeliciteerd ook namens mij. Heb je een onvoldoende, no worries. It's gonna be alright. Het komt altijd wel goed.
Er komen nog, voor de herfstvakantie hebben we nog een SO'tje.
Dat is een schriftelijke overhoring, toch?
Ja, wij doen alles schriftelijk. We hebben geen mondelinge overhoringen. Maar nee? Schriftelijke overhoring. En het gemiddelde was een 7, dus ze hadden het goed gedaan. Of de toestand te makkelijk was, of de leerlingen goed geleerd hebben, dat laat je altijd een beetje in het midden. Wel 2 helaas met een onvoldoende. Maar ja, dat is niet anders. Dat hou je altijd. Je kan niet iedereen een 6 plus geven, want we zijn niet voor gratis voldoendes.
Nee, ben je niet voor gratis voldoendes?
Nee. Maar jij ziet er nog met je ogen vrij open uit. Terwijl ik denk, FIFA is uit. Jij hebt hem al binnen. Ik moet nog een weekje wachten. Ik denk, die heeft zijn ultimate team natuurlijk alweer flink geüpgrade.
Ja, ik heb ook al best wel veel FIFA eigenlijk gewoon pakketjes geopend. Ik heb natuurlijk pre-order gedaan. Ik heb al best wel een oké team, maar ik heb eigenlijk nog geen...
Jij hebt dat niet, want ik heb de standaard editie. Die krijg ik pas aankomende vrijdag.
Ja, maar eigenlijk alle spelers die ik nu heb, die bewaar ik nog. Want als de standaard editie ook uitkomt, dan gaan al die spelers die ze eigenlijk nu bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld Walker, die is nou wel 100.000 ongeveer. Maar stel de standaard editie komt erbij, die mensen, gaat de prijs omhoog. Omdat de markt dan, meer mensen willen dezelfde spelen. Dus de prijs gaat omhoog. Dus alle spelers die eigenlijk nu dus pack, die hou ik nog in mezelf, in mijn team. En die ga ik later opgooien, dat ik er meer winst uit kan halen. En dan zo eigenlijk een mooi team kan bouwen. Maar ik heb nog geen wedstrijd gespeeld, ik heb nog geen potjes. Ja, één wedstrijd gespeeld heb ik helaas verloren. Maar het is gewoon altijd in het begin. Altijd mijn eerste wedstrijd verlies ik altijd. Was vorig jaar ook al.
Maar dat betekent niet dat automatisch. Welke divisie ben je geëindigd vorig jaar?
Oh, dat weet ik niet meer. Want ik heb de laatste paar maanden bijna geen FIFA online gespeeld. Wel via mijn telefoon. Gewoon leuk om je pakketjes te openen. Maar niet om eigenlijk te spelen. Maar wij doen het ook met de sportschool. En met de sportschool hebben we ook een aantal mensen, zeg maar, die ook echt FIFA doen. En die hebben ook allemaal gepre-ordered. Dus die hebben ook wel best wel een oké team. Dus ik ben heel benieuwd met wat voor team jij zo meteen gaat aankomen.
Nou ja, kijk, voor mij is het gewoon, ik zal eerst moeten opbouwen. Ik heb natuurlijk een beetje achterstand dan. En, Het is even kijken wat je krijgt. Tot nu toe ziet het me, ja, je kan dan in de web-app kan je kijken. Maar ja, dat was nog niet echt heel veel denderens. En het belangrijkste zijn we eigenlijk vergeten. Of hebben we dat... Vorige week zondag?
Vorige week zondag, ja.
Oh nee, dan hadden we wel de 3 punten. Ik denk, misschien zijn we vergeten dat wij al 3 punten hebben gehaald.
Nee, en ik heb ook wel een respect gekregen voor jullie als Utrecht supporters, hè. Want
zijn te vroeg geweest. Wij hebben jullie coach weggehaald.
Nou, dat weet ik nog niet. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Kijk, er is natuurlijk wel wat 1-0 aangaande in Amsterdam.
De meeste luisteraars.
Nee, maar de meeste luisteraars die hebben daar misschien al wel een beetje zijn mening over en de gedachtegang erover. Maar daar gaan we straks verder nog dieper even op in. Ik heb eigenlijk respect gekregen dat jullie Zirinski Mostar, daar heb je ook tegen gespeeld toch, met Utrecht, dat jullie ook zoveel tegenstand hebben geboden eigenlijk. Daar gaan we later ook nog even terug op blikken, op wat hun hebben gedaan. Want die zaten in de pool bij AZ.
Ja.
Ook deze week heb ik me even teruggekomen op FIFA. Ik ga deze ook niet veel FIFA spelen, want ik moet natuurlijk ook nog wel gewoon voor de open dag bezig zijn voor de sportschool. Dat begint natuurlijk volgende week. Dat is ook wel lekker dat we dan even geen podcast hebben, of wel?
Volgend weekend hebben we een podcast.
Ja, volgend weekend, ja.
Ja, want die week erop is weer Europees voetbal.
Ja, maar dan doen we dat dan ergens...
Onder 2 weken is het nu, hè?
Dus ja, dat is waar. Dus deze week is niet door de week, maar dan is er wel weer podcast om vooruit te blikken. En dan die week erop is weer de terugblik.
We zitten nu een beetje in een
druk schemaatje.
Druk schema waaraan we moeten gaan werken en ook druk zullen hebben. Maar genoeg daarover.
We gaan het even over het druk hebben van Feyenoord.
Ja, Feyenoord.
De stemming is uitstekend in de Kuip. Feyenoord werd sterker, ook met 11 tegen 11. Maar met 11 tegen 9 is het natuurlijk Kasie.
Feyenoord is begonnen met een overtuigende 2-0 zege tegen Celtic. Of het nou echt een overtuigende zege was, ja, qua stand wel. 2-0, het zegt wel wat. Het is geen monsterscore, had wel gekund. Beetje ongelukkig met de afgekeurde goal van Geertruida net buitenspel. Maar als we dan kijken naar het begin van de wedstrijd. Ik vond Feyenoord heel onwennig starten. Niet des Feyenoords. Kijk, als ik denk aan een Europese wedstrijd van Feyenoord, dan denk ik kolkende Kuip. Alles wat mee, hè. 9 uur, beetje guur, beetje koud, beetje regen.
Beetje wind, wat er ook bij zat.
Ja, dat is echt een beetje voor het Feyenoord publiek echt een goede sfeer. En als je dan ziet hoe ze aan de wedstrijd beginnen, het is toch angst in die ploeg.
Er zit een hoop angst, maar misschien komt dat omdat heel veel spelers nog niet op dit niveau hebben meegedaan. Ja. En het is toch Champions League, hè?
Ja, maar aan de andere kant.
En het is ook een beetje de kant van moeten. Want zoals je nu kijkt, die pool is natuurlijk al eerst weer gespeeld. Trouwens, over die andere wedstrijd, we kunnen daar ook nog wel even over praten. Over de laatste paar minuutjes van die wedstrijd.
Als we kijken bij Feyenoord. Jij zegt, nu zullen ze moeten en ze zijn gespannen. En de eerste keer Champions League, dat zal allemaal wel. Alleen Geertruida, Trauner, Hanschko bijvoorbeeld vorig jaar, Hartman vorig jaar. Die hebben vorig jaar allemaal bijvoorbeeld kwartfinale Europa League gespeeld. Dus mensen als Geertruida en Trauner vorig jaar, de jaar ervoor nog, finale Conference League. Dan heb je toch ook al wel wat meegemaakt.
Je hebt wel meegemaakt, maar je hebt nog niet op het hoogste niveau van Europees voetbal geacteerd en meegedaan en ervaren hoe dat echt zit. En dat zag je wel gedurende de eerste helft terugkomen van Feyenoord. Je zag dat er angst in de ploeg kwam, zoals je net al zei. Ze klapten niet echt op. Ook vond ik Celtic niet echt tegenvallen. Ik vind Celtic ook verder dan de Rangers. Op dit niveau ook echt wel een stuk verder. En als je kijkt, hè, al met al, Feyenoord wordt geholpen door het blunder van de keeper met de 1-0.
Nee, kijk, je gaat nu wel heel snel op de zaken vooruit. Ik wil er eigenlijk pas over straks bij komen.
Oh.
Maar eerst als je kijkt naar de opstelling van Feyenoord. Vond je daar dat daar een verrassing in zat? Had jij dingen anders gedaan? Want Minté stond nu in de spits.
Ik snap wel eens met Minté speel van bewegelijk speler. Ik zou niet weten wie er anders neer had moeten zetten. Kijk, je handbaks is eigenlijk niet echt Champions League niveau waardig. Hij scoort wel, brengt een hoop gif in, maar ik vind hem niet dermate goed om gelijk te laten starten. Ik had ook met Minté gestart. Ook omdat Ueda en Jiménez natuurlijk niet bij waren vanwege blessures en schorsingen. Had ik wel zo gestart. Ik weet niet hoe jij het ziet.
Nou ja, je moet hem sowieso winnen deze wedstrijd. Omdat hierna een uitwedstrijd volgt bij Atletico Madrid. En voor Feyenoord is het gewoon belangrijk dat je scherp begint, fel begint, opportunistisch. En dat het was allemaal heel berekenend bij Feyenoord. Dat ben ik niet gewend. Normaal gesproken Dennis Hartman eroverheen.
Dat is een beetje terughoudend en respect voor de tegenstander.
Dat
misschien
niet, maar misschien meer de angst om een goal tegen te krijgen. En dan zelf niet weten hoe je daarmee om moet gaan. Kijk, een Timber, als hij nog wat simpeler gaat spelen, nog wat meer de gewoon balletje speelt in plaats van balletje brengt.
Ja.
Dan gaat Feyenoord nog meer domineren. Misschien dat je dat morgen al zal zien in de klassieker. We nemen namelijk op voor de luisteraars op zaterdagmiddag. Maar het is voor Feyenoord gewoon dat ze de bal moeten laten gaan. En die buitenspelers moeten durven. Ja, ik vraag mij af of je er wel de buitenspelers ervoor hebt. Want Ivanovic vind ik goed.
Maar die is er niet bij.
Alleen Paixão, ik vraag me af, is hij niet te licht? Kijk, als we dan kijken naar de eerste helft, een beetje kansen over de weer, niet heel spannend. Het hoogtepunt daarvan zit natuurlijk voor de fans op het eind met die vrije trap. Jij zegt het al, het is een blunder. Hoe ver was die vrije trap geschoten? Een metertje of 25, denk ik?
25, 30 meter ongeveer.
Ja, zoiets. En dan, toch met het stuit. Ik denk dat het daardoor wel meer vaart mee krijgt. En dat Joe Hart, niet de minste keeper natuurlijk, Engels keeper van de
Engels international geweest, ook bij City gezeten.
Ja, dat hij daar toch verrast wordt. Ik was wel verrast door Kelvin Stengs. Positief.
Positief, vond hem een goede wedstrijd spelen dan?
Ja, meestal heb ik bij Kelvin Stengs het idee, het is een beetje een eeuwige belofte. Hij zet nooit echt door, maakt nooit echt de stap naar de absolute top. En hij is daar nu wel mee bezig om bij week in, week uit te laten zien dat hij erbij hoort. Hij doet me een beetje denken aan de jongere Steven Berghuis. Qua ook die agressiviteit die je nu bij hem ziet. De vraag is, hoe lang houdt hij het vol? Kijk, met zijn iemand, en volgens mij toch ook wel een bedrag gehaald van 7 miljoen, denk ik, zo'n beetje.
7, 8 miljoen heeft hij volgens mij ongeveer gekost.
Ja, dan mag je wel verwachten dat iemand gewoon het hele seizoen presteert.
Zeker, als je zulke bedragen op tafel gaat leggen, dan zonder daar ook iets achter te zoeken, dan zou het wel gewoon goed moeten zijn.
Maar dan kom je dus naar rust en dan
Maar na rust vond ik het wel een ander Feyenoord.
Ja, maar dat komt denk ik ook omdat Slot het anders heeft neergezet. Hij ging bijvoorbeeld Hartman toch echt wat meer naar voren de beweging laten maken, waardoor Geertruiden wat meer in het middenveld kon komen. En dat dan Wiever of Timber wat meer, nou, voornamelijk Wiever, maar wat meer uitgezakt ging spelen. En ziet het de bal het werk doen.
En dat zag je wel tweede helft. Tweede helft had Celtic er wel veel meer moeite mee. Ook met de lopende mensen die op een gegeven moment doorkwamen vanuit het middenveld naar de voorhoede. Daar hadden ze moeite mee. En wat natuurlijk een nadeel is voor Celtic en geholpen is voor Feyenoord, is natuurlijk de strafschop die gegeven wordt op een gegeven moment de tweede helft.
Ja, maar die was al in de 63ste minuut. Hè? Dus laten we wel wezen, 18 minuten zijn we bezig en dan krijg je een rode kaart. Ik vond het sowieso geen penalty.
Ik ook niet. Vond jij het geel?
Nee. Maar ik vond het ook geen overtreding. Het is een verdediger die zich breed maakt. Daarbij Paixão raakt. En doordat hij Paixão raakt, heeft het puur te maken met het feit dat hij zich breed maakt om die bal af te schermen. En dan kan hij er niet heel veel aan doen dat er zo'n klein Braziliaantje als het ware tussendoor glipt en tegen zijn schouder aanloopt. Ja, ik vond dat best wel lullig voor die, volgens mij, Zweedse centrale verdediger. Dan krijg je een penalty. Of het dan een soort van gerechtigheid is, weet ik niet. Maar uiteindelijk zie je toch dat die gemist wordt, gepakt wordt als het ware. En dan een heel paar minuten later, want de Celtic gaat natuurlijk ingrijpen. Omdat de centrale verdediger eruit is. Die brengen dan onder andere Odin Thiago Holm.
Mm-hmm.
Echt een bijzondere naam. Thiago voor iemand uit Noorwegen. Maar oké, Odin Thiago Holm, 20 jaar uit Noorwegen. Ook weer Noorwegen. En die breekt bijna het scheenbeen van Wiever. Dat vond ik wel rood.
Ja, dat was vuurrood. Daar kon ik ook niet zoveel aan doen. Daar kun je zelf over zeggen. Hij kon gewoon te hoog in met zijn been. Hij strekt hem ook door. Dus dat was ook meer dan terecht dat een rode kaart was.
Dat klopt.
Komt dat dan omdat hun in het Schotse media ook echt zoveel harder spelen?
Nee, dat is overdreven. Kijk, laten we wel wezen, in Schotland is het misschien niet rood. Maar gewoon ook al speel je met Engeland, met City tegen Dortmund. En bij wijze van in de kwartfinale is dat. En Ruben Dias doet dit, is het ook rood. Dit is gewoon rood. Dat weet die speler ook wel. Zij kon vertrekken. Toen waren er nog 9.
Ja, en ik vind als je met 9 staat, hè, dan moet je wel meer scoren dan je nu hebt gedaan. Zeker omdat het al een grotere kans is om ook dan gelijk, zoals wij vorig jaar toen we thuis moesten tegen Rangers, bijna te beslissen dat je sowieso derde eventueel nog kan worden. Omdat het wel een van je zwakkere broeder is. Celtic, wij hun in de competitie wel dan vorig jaar met Rangers. Als je dan maar met 2-0 wint en je verliest uit ook maar met 2-0... dan wordt het een stuk moeilijker. Dus ik had eigenlijk wel gedacht dat ze nu echt helemaal overeind zouden gaan en ook wel een nulletje of 3-4 zouden winnen. Als ze haar aan hadden gezet, had het kunnen.
Ze hebben de kansen wel gehad, hè, met onder andere de afgekeurde goal van Geertruiden, zoals ik al zei, die buitenspel stond. Later nog een keertje dat ze nog een keer een penalty moment wilde. En uiteindelijk ook nog de goal van Jahan Baks, die hem hoog in de touwen schiet. Maar als je kijkt naar de statistieken, is het voor Feyenoord ook eigenlijk helemaal niet zo. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt, schoten. Nou oké, 16 voor Feyenoord, 8 voor Celtic. Hoeveel van die 16 gingen er op doel?
Van?
Voor Feyenoord.
Ik denk een stuk of 7.
5. En bij Celtic 3, dus 5 om 3.
Ja.
Naar balbezit en basis, ja, dat gaat op een gegeven moment in het voordeel van Feyenoord. Omdat we met z'n tienen staan. Waar Feyenoord wel op moet letten is, ze stonden 6 keer buitenspel die wedstrijd. Dus heb je een verdediging die makkelijk op buitenspel voor kan spelen, dan heb je tegen Feyenoord echt wel meer kans. Maar alsnog moeten we wel positief kijken. Hè? Het zijn wel gewoon 3 punten. Ze hebben een goede start. 3 punten. Thuis hoef je niet tegen Celtic.
Zeker.
Ik vind dit een positieve start van het Champions League seizoen voor ze.
Ja, als ik kijk naar de andere Nederlandse team, bijvoorbeeld PSV, waar we het binnen nu een paar minuten al over gaan hebben.
Nou ja, ga maar naar PSV.
Nou, PSV die...
En zo wint Arsenal overtuigend deze wedstrijd tegen PSV in een zijknat Emirates. Peter Bos moet de scherven oprapen en zien te lijmen. Onderweg naar die wedstrijd tegen Almere City. Natuurlijk een totaal ander verhaal dan hier deze wedstrijd tegen een zeer goed presterend Arsenal. Het eindigt hier in Noord-Londen. Arsenal 4, PSV 0.
Dit is echt zo'n wedstrijd van PSV wat ze hebben gespeeld onder Bos. Bos is natuurlijk een aanvallende voetballer. Aanvallende trainer, laat ik zo zeggen. Die wil heel offensief spel spelen. Maar soms moet je ook realistisch spel spelen. Als jij uit naar de Rangers gaat, naar Arsenal moet, weet je dat er de kans bestaat dat Arsenal de eerste wedstrijd erop wil klappen om snel mogelijk eigenlijk hun pool te beslissen.
Het is toch geen enkele Engelse ploeg gaat naar Arsenal toe met de kwaliteiten van PSV. Laten we zeggen een Aston Villa misschien, een Everton.
Dat ja, maar kijk bijvoorbeeld naar Brentford, waar wij toen zijn geweest.
Nottingham Forest
zijn wij geweest uit bij Arsenal. Die vond ik eigenlijk best wel goed, compact spelen. Als je dan de PSV ja, daar naartoe gaat.
Kijk,
nee, maar je kan wel iets minder offensief starten. Als jij met rust al gelijk 3-0 achter staat, Thomas, zegt dat dan wat over Arsenal, hoe goed ze zijn? Tuurlijk, Arsenal, goed team, goede spelers, alles erop en aan. Maar als je kijkt naar Nederland, PSV heeft alles nog gewonnen, hè? Eigenlijk.
Als PSV zich zou ingraven, en ze gaan het de kans dat ze eraf gaan is dan nog steeds groot, hè? Dat ze verliezen, oké. Maar de kracht van PSV is juist, waardoor ze in de Champions League zijn gekomen, is met aanvallend voetbal.
Zeker. Doordat
zij in Nederland alles gewonnen hebben, is met aanvallend voetbal. Je hebt je spelers gekocht op aanvallend voetbal. Dan zou het heel raar zijn als je nu gaat verdedigen. Tuurlijk, je kan accenten anders leggen. Je kan zeggen, jongens,
ja, je had accenten misschien anders moeten leggen.
In plaats van, we zetten ze volle bak druk. Doet PSV ook niet altijd, maar we zetten ze bijvoorbeeld volle bak druk. Dus je zegt, oké, we wachten tot ongeveer 5 meter na de middenlijn.
En dan gaan we erop.
Dan gaan we kijken, dan houden we het spel klein, veld klein. Dan hoeven de verdedigers niet in grote ruimtes te komen. Dat is fijn voor een These, dat is fijn voor Boskagli, voor Bella Kotschap. Zeg maar, dat ze op die manier aan de slag gaan. Want inderdaad, Arsenal die vond het natuurlijk een fijne terugkeer sinds een jaar of 8 geleden.
8 jaar geleden, onderhand. stonden ze er voor het eerst in. En als je kijkt, natuurlijk, de 1-0 die gemaakt wordt, was een fout van Benitez, vond ik. Die vooraf ging, nou, dan kom je 1-0 achter, kan dan gelijk boem de 2-0. Ja, dan gaat het snel. Snap je, met Rosario. Zij al 2-0 achter, uit. Nou, dan moet je nog verder. Gabriel Jesus ontvogeltje vrij met zijn goal, vond ik heel opvallend.
Mooi goal.
Ødegaard was ook een mooie goal, vond ik.
Ja, maar dat is toch het verschil? Weet
je, dat is wel het verschil tussen een Arsenal met topspelers en een PSV met een opbouw met nieuwe trainers. Het gunstigste voor PSV is eigenlijk wat met andere wedstrijden is gebeurd.
Ja, maar als je kijkt naar Ødegaard, hè.
Ja.
Die is ook bekend in Nederland, want die heeft gezeten bij Heerenveen en bij Vitesse. Dat is een totaal andere Ødegaard als je die nu ziet. Echt een volwassen speler aan het worden. Maar als je die dan vergelijkt met zo'n speler bij PSV op zo'n positie. Een Saibari, of bijvoorbeeld Veerman. Ik denk dat Veerman en Ødegaard, ik denk dat Veerman misschien net iets ouder is. Mm-hmm. Dan zie je toch dat iemand als Veerman niet die snelheid heeft van pasen. En Ødegaard, die weet, oké,
maar dat komt ook omdat Ødegaard al langer op het hoge niveau speelt dan Veerman. Want Veerman die zit in een eredivisie. En een Ødegaard zit in de Premier League. Dan heb je week in, week uit topwedstrijden.
Dat klopt.
Waardoor je zelf ook blijft ontwikkelen.
Dat klopt. Alleen Ødegaard is wel zo. Als je dan kijkt naar die vierde goal. Hij neemt hem aan. Hij kapt hem uit. Legt hem nog een keertje goed neer. Schuiver. 4-0. Klaar. In de tas. En uiteindelijk. Voor Arsenal de perfecte wedstrijd. Voor aankomend weekend. Als ze tegen Tottenham Hotspur mogen.
Ja.
Want die Noord-London derby, die is zeker van belang. Want op dit moment, Arsenal stond relatief snel op voorsprong. Dat betekent ook dat je eventueel mensen kan gaan wisselen vroeg. Ja, ze hebben ook echt wel wat mensen gewisseld. Denk bijvoorbeeld, ze hebben zoveel...
Ze stonden met rust al 3-0 voor, hè.
Ja.
Dus dan ga je al heel anders voetballen, ga je ook iets relaxer voetballen.
Ja, maar gewoon een kwartier voor tijd Black & Rice eruit. 20 minuten voor tijd Bissaka eruit. Jesus er dan uit. Ja, je ziet toch dat hun een half uur zelfs nog voor Trossard eruit halen. Zinchenko die krijgt ook ruim nog een half uur rust, want die zit nog van een blessure. Ze hebben daarmee ook spelers kunnen sparen. En dat is eigenlijk het gênante. Dat je Arsenal de gelegenheid geeft om spelers te sparen. Voor de volgende wedstrijd. Met andere woorden, het is al gespeeld, het boeit niet. Want we stonden na 40 minuten toch al 3-0 voor.
Ja, dat klopt, ja.
Maar jij zegt het grootste voordeel zit in de...
andere wedstrijd.
Vertel.
Lens Sevilla is gelijk geworden. Dus je staat eigenlijk maar één verliespunt achter op Lens en Sevilla. Nu moet je thuis, volgens mij, tegen Sevilla. En dan moet je daarna uit volgens mij naar Lens. Als je thuis van Sevilla wint, ga je over hun heen. Arsenal, die moet uit naar een andere partij, naar Lens toe.
Dus heb je die, ik heb dan niet de wedstrijden live gezien. Ik heb wel nog de samenvatting gezien. Dus ook bijvoorbeeld van Sevilla thuis tegen Lens. En dan zie je dat Lens, die kwam volgens mij op voorsprong door een fantastische vrije trap van Fulgini.
Ja.
Voor de mensen die het gezien hebben, kijken we echt even naar. Hij schiet hem strak in de kruising.
In de bovenhoek.
Ja, in de hoek van de keeper. En dan heb je nog op een gegeven moment de goal van Sevilla gemaakt door Ocampos. Voor de meeste Ajax-ieden wel bekend. Uiteindelijk niet veel gespeeld. Maar ja, toch zie je dat er toch wel klasse in zit. Als hij zich kan redden bij Sevilla, waarom zou hij dat niet dan bij een andere club kunnen?
Omdat hij bij Ajax op een hele andere manier werd gebruikt. En ook op een andere manier met hem werd gespeeld.
Het is geen Ajax-voetbal. Het is een Feyenoord-voetbal in dat opzicht. Omdat hij zijn geluk zoekt. En bij Ajax moet je volgens het Ajax-voetbal spelen. En daar kan hij niet. Nou, ook zijn goal, echt een hele knappe kopbal. Komt ze maar, staat... ik zal de situatie schetsen. Hoekschop vanaf de linkerkant. Slingeren hem voor. Hij komt voor zijn man. Hij stond zeg maar bij rondom de keeper in dat gebied. Dus ongeveer in de 5. Komt voor zijn man. Aan de, net voorbij de eerste paal. En verlengt het met zijn achterhoofd. En hij dwarrelt zo bij de tweede paal binnen. En je kan zeggen, niet sterk gekiept. Maar ik vond het een hele knappe goal. Maar bij Sevilla is ook de chaos nog niet weg. De rust is er niet.
Nee.
De rust is er niet. Waar de rust wel is, is bij mijn aangegeven topploeg.
Welk aangegeven topploeg?
Red Bull Leipzig.
Red Bull Leipzig is aan de rust teruggekeerd.
Nou ja,
Leipzig heeft wel gewonnen natuurlijk.
Zeker heeft Leipzig gewonnen. Leipzig gewonnen met 1-3 uiteindelijk van Young Boys. Begonnen sterk Leipzig aan de hand van een hele goed spelende Xavi Simons. Werd ook uitgeroepen tot UEFA Champions League Player of the Match. Zo krijg je een soort trofee bij de Champions League bal en dan zeg maar in verwerkt zit. Dus ja, wel een mooi trofee. En uiteindelijk kwamen we dan op voorsprong. En daarna werd het 1-1 door het doelpunt van Elia. Een mooie, soort met een punt geschoten buiten bereik van Jannis Blaswieg, die op de goal stond bij Leipzig.
Yeah.
En in de tweede helft trekken ze toch naar zich toe. Een kansenmissende Openda viel mij op. Dus ik vraag me af of die helemaal zijn draai nog weet te gaan vinden. En als je dan kijkt naar bij Leipzig ook weer. Sesko, toch benoemd. En dan zonder nog Dani Olmo, Willy Orban. Die waren er allemaal niet bij. En dan zie je toch dat hier echt heel veel talent in zit. Ik ben benieuwd naar de volgende wedstrijd. En dan is het Leipzig tegen City.
Ik ben benieuwd wat het gaat worden.
Dan kunnen we zien tot welke
of ze gegroeid zijn.
Ja, vorig jaar was het eindstation, toen werd het 7-0 over twee wedstrijden voor City.
Ja.
Het is nu groepsfase, dus heel veel serieus weet ik niet of ze het serieus gaan nemen. Maar zeker in het begin van deze competitie is het nog wel interessant natuurlijk om te zien waar dat gaat eindigen. Je had ook een ploeg soort van
zeker geadopteerd. Ik had natuurlijk de oud-finalist van vorig jaar, niet City, maar Inter. 1-1 gespeeld. Bij Real Sociedad. Je had al een beetje verwacht dat ze daar lastig zouden krijgen. En ze hebben het ook inderdaad lastig gekregen. Binnen 4 minuten stonden ze al achter. Door Brayas Mendes.
Och, Mendes.
De middenvelder van hun. Er was geklungel van Bastoni. En dus binnen 4 minuten was het al raak. Kon heel simpel afwerken. Ook als je hem terugkijkt. Dan zie je ook echt dat hij niet echt lekker als verdediger eruit zag.
Zie je dat Inter kwaliteit heeft ingeleverd? Door bijvoorbeeld, hij speelde niet heel sterk Onana, maar wel, ze zijn wel bijvoorbeeld hun keeper kwijt. Lukaku is er niet meer.
Ik denk wel dat het een vaste team gaat worden, denk ik. Het is nog wel een team in opbouw. Natuurlijk wel een belangrijk pion met Onana, wat je zei, al verloren.
Wel vorige week natuurlijk de Milanese derby met 5-1 weten te winnen. Dus het is echt wel kwaliteit.
Er zit wel kwaliteit in, want met Thuram hebben ze echt wel een goede spits gehaald, vind ik persoonlijk, hè.
Wie scoorde hem voor Inter?
Inter die scoorde er pas echt super laat. En dat was ook weer gewoon fouten. Fout achterin. Er was eerst een mislukschot van Fratesi. En door dat mislukte schot, zeg maar, die aangeraakt werd, stond er 1 keer Martinez oog in oog met de keeper. Dus je moet niet aangaan, hij schiet de goal en zo patsboom voor je been en dan wordt 1-1.
Maar wie zit nu eigenlijk in de pool?
Hun zitten nog midden in de poolzak. Heb je dat vorige keer niet verteld?
Het kan wel, maar het is mij een beetje ontgaan. Want als ik kijk, Inter Sociedad, maar er zit dan nog een ploeg bij die daar bovenin. Want er zit nog een betere team in.
Ja, maar het andere team heeft ook niet gewonnen.
Want Inter is geen kampioen geworden. Dat is namelijk Napoli geworden. En Sociedad is ook geen kampioen geworden. Ook geen
Europa. Want hun zitten eigenlijk in groep D zitten. En daar zijn nu bovenaan Salzburg. Salzburg heeft namelijk gewonnen met 2-0 uit bij Benfica. Bij Omar Roger.
Benfica is daar, daar uit pot 1 gekomen.
Dus dit is wel een beetje een pool wat nu eigenlijk wel een beetje bijzonder aan het worden is. Omdat Real Sociedad 1 punt heeft.
Tegen wie mag jouw geadopteerde...
Mijn geadopteerde team, die speelt zo meteen thuis tegen Benfica.
Ja, dat is eigenlijk al een do-or-die wedstrijd.
Eigenlijk wel, omdat ze eigenlijk op papier zouden dat de nummer 1 en nummer 2 eigenlijk door zouden gaan. Maar stel Salzburg is uitgewonnen bij Benfica. Die moet dus nu thuis tegen Real Sociedad. Als die iets ook weten te winnen, hebben we dan gelijk 6 punten. Dan ben je bijna zo goed als zeker door in de Europa League. Dan ga je door sowieso naar Europa League als je de andere wedstrijd zou verliezen.
Ja, maar als
eventueel.
Je 2 wedstrijden gespeeld hebt, je hebt 6 punten. Dan ga je niet denken, ik ben al bijna door in de Europa League. Nee, dan wil je door in de Champions League natuurlijk.
Nee, zeker. Maar daar zit wel echt spanning bij. Dus, dat over eigenlijk mijn geadopteerde team. Wat wel leuk is om te weten, Stefan de Vrij begon weer in de basis.
Ja, maar Skriniar is natuurlijk naar Paris Saint-Germain. Dus
ja, dan is het wel vrij logisch, ja. En Denzel Dumfries stond er ook weer in. Ik denk het ook wel leuk voor Nederlandse roes om even te vertellen. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat met Inter.
Oké, dan laten we daar eigenlijk de Champions League mee afsluiten, denk ik.
Ik weet niet of jij nog Varela hebt gezien. Met zijn overtraining.
Bij?
Real Sociedad.
Nee, niet gezien.
Ja, voor de luisteraars onder ons. Ik denk dat ze daar wel weggekomen zijn. Hij stond mooi op zijn middenriffje toen hij lag, die speler. Dus ik denk dat dat wel...
Ja, maar dat kan ook per ongeluk gaan, hè?
Ja, kijk de beelden maar even terug, zou ik even zeggen. Nee, dan, maar gaan we van het mooie Champions League voetbal naar jouw avond op donderdag.
Ja, ja, Ajax.
En fluitscheidsrechter Mariani voor het einde van deze meeslepende wedstrijd tussen Ajax en Olympique Marseille. 3-3 na 96 minuten voetbal. Een prestatie die er best zijn mag. Een ploeg die nog maar kort bij elkaar is, speelt met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille.
Hoe vond je het om eens weer terug te zijn in de Johan Cruijff Arena?
Ik vond het... wanneer was de laatste keer ik geweest was?
Laatste wedstrijd was natuurlijk Ajax tegen Twente vorig jaar.
Ajax tegen Twente met de rode kaart volgens mij voor Divine Range.
Ja, voor Range. Je had toen rood gepakt, ja.
Ja, kijk, het is een beetje typisch Ajax. Het publiek zit daar en die zit eigenlijk te wachten op de mislukking. Die zich voor hun ogen zo waarschijnlijk zal gaan voltrekken. Ja, zo zitten ze er. En het wordt niks en het is niks en het zal niks worden. Dat is een beetje de instelling die ze nu hebben.
Nee, maar dat heeft niks te nadelen van jouw ervaring. Vraag mij, wat vond jij van de ervaring om weer eens terug te zijn? Want jij hebt natuurlijk vroeger, voor luisteraars onder ons,
klopt. Het is Ajax, die ik heb het ook over de ervaring. En mijn ervaring begint eigenlijk al mee dat ik het bijzonder vind dat je dus naar je eigen ploeg gaat en dat je dan eigenlijk al aangeeft, we worden niks en het is eigenlijk wachten tot 3-0 wordt. En dan kunnen we met z'n allen gaan fluiten. Alsof ze erop zitten te wachten om negatief te zijn.
Oké, laat ik het zo zeggen. Hoe vond je het zelf, het voetbal?
Maar dan wil je gelijk de wedstrijd behandelen. En dat kan ook. Als we de wedstrijd kijken, dan vond ik het bijzonder om te zien dat hij toch voor Guy koos in plaats van Divine Range.
Range was niet wedstrijd fit, hè?
Nee, maar alsnog, het is toch je aanvoerder. En dan zou ik zeggen, het is niet dat Ajax zegt, we spelen tegen bal op het dak 6. We geven even onze rechtsback rust. Want aankomende week is een belangrijke wedstrijd. En we staan er al zo goed voor in die competitie. Dus nee, ik had gewoon met Range gespeeld. En als je dan kijkt verder bij Ajax, vond ik het de best logische opstelling. Met Tahirovic, Taylor en Berghuis. En dan voorin met Forbes,
Brobby en Bergwijn.
Je begint wisselend. Je hebt veel de bal, maar je kan er niet echt doorheen. Tot je op een gegeven moment een lange bal met het achteruit hebt, waardoor Mbemba mist zit. Ja, heel eerlijk mensen, die nummer 99 van Marseille, Mbemba, Congolese international, oudspeler van onder andere
Porto,
aan de hand gezeten van Pep. Pep zou zich omdraaien in zijn graf. Als die bewijzen van overleden zou zijn.
Ja, ik wou net zeggen, volgens mij is hij nog niet dood.
Gelukkig is hij nog niet overleden, Peppe. Maar heel eerlijk, je kan zo niet verdedigen. Echt niet. Echt heel treurig.
Zo zat hij ook op de tribune,
en dan,
hoor.
En dan zie je dus heel dat stadion uit zijn plaat gaan. Want alsof het een wereldgoal is die gozer scoort, die Forbes. En ik snap het, hè. Je bent blij met de kleine dingetjes. Dat zouden wij ook zijn, hoor. Wij zouden ook blij zijn. Als
stel, dit zou gebeuren bij jullie,
dan zouden wij ook blij zijn. Dan zouden we ook gaan schreeuwen en blij zijn. Tuurlijk. Alleen, je moet wel nadenken. Jezus, wat een fout.
Ja, dat was ook echt een gruwelijke fout.
En ik vond dat hij nog best knap afmaakte, want hij heeft best veel tijd. En vaak zie je dat...
Alleen, je ziet wel, hij is natuurlijk gewoon puur links. Dus als keeper...
Weet je welke hoek die komt?
Ja, je weet niet welke hoek die gaat.
Je ziet dat Marseille ook een ploeg in crisis is, want daarna zie je dat ze best wel matig spelen. Uiteindelijk kom je via een slim genomen hoekschop 2-0. Ik denk dat het werk is van assistenten. Bij Sparta bijvoorbeeld liet Maristijn Nordin Bukhari altijd de spelervattingen doen. En de meeste coaches laten dat ook over vaak aan de keeperstrainer. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Maar ja, dan zie je toch dat het effect heeft. De vraag is, kan je dit nog vaker doen? Maar een mooie goal, 2-0. En dan lijkt er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand.
Nou ja, weet je wat heel eerlijk is, hè? Ik had eigenlijk hoop uit bij Enschede. Voor het begonnen denk ik, leuk, hij is weer begonnen. Je hebt ze een paar weken niet gezien. Je hebt dan een hoop nieuwe spelers in bij Ajax. En je denkt, nou, dit gaat er wel worden. Alleen, je ziet geen spelpatronen. Je ziet geen spelpatronen zoals eigenlijk bij Ajax past. Bij Ajax verwacht je eigenlijk aanvallend voetbal met durf en met lef. En wat je nu eigenlijk ziet ten opzichte ook vanuit Enschede is... Oké, we staan met 11 mensen in het veld, maar we weten niet wat we moeten doen omdat de afstelling nog niet goed is onderling. Ligt dan misschien aan de spelers, ligt dan misschien... Ligt dan misschien aan Stijn, ligt dan misschien aan onze technische directeur.
Maar dan kan die heeft er niks mee te maken.
Nee, maar weet je, dat is wel met elkaar op effect. En als je dan kijkt, hè, zoals nu weer, dat was ook uit bij Enschede, je back stond zo hoog en je blok op middenveld stond ook niet goed afgestemd met je blok achterin, waardoor er heel veel ruimtes vallen. En dan is zo'n Soetalo in één keer heel kwetsbaar gebleken. Terwijl als hij met de juiste afstelling en de juiste mensen om zich heen zou staan, en dat gaat ook echt wel gebeuren, denk ik, ten opzichte van komende tijd... Dan wordt hij beter. Alleen je ziet gewoon nu dat het gatenkaas nog steeds is.
Maar het zijn geen...
Want een Europese topteam, laten we even zeggen van Napoli of van desnoods tegen Arsenal. Arsenal zou bij de Arena moeten komen. Ik denk dat het 8-0 voor Arsenal was geworden.
Maar zij had er ook 7 kunnen maken. Hè?
Maar zij schoot de bal onderkant. Laat Gortrouw er een paar goed uit. Tuurlijk. Het is fantastisch, weet je, op zich, dat hij eruit houdt. En dat ze er niet in gaan. Alleen,
kijk, als
van binnen denk ik, als support denk ik echt van, hoe is dit mogelijk?
Als neutrale, nou, het is niet zo moeilijk om dat te verklaren. Maar als neutrale supporter die ik daar toch wel zat. Tuurlijk, je bent voor het Nederlands voetbal. Maar als neutraal...
Je hebt een leuke avond gehad,
je hebt een leuke avond, hoor. Het gaat op en neer. En met 3-3 moeten beide ploegen denk ik wel kunnen leven. Alleen... Kijk, het zijn geen Kroatische kwaliteitsspelers. Het zijn meer algemene alibi-verdedigers.
Klopt, die Sosa, die zie je ook niet echt...
Kijk, heel eerlijk, dan heb je dus 20 miljoen betaald voor een centrale verdediger. En 8 miljoen betaald voor een linksback. Terwijl je al daarvoor 12 miljoen had betaald voor een andere linksback. Maar oké, dat daar gelaten. Je ziet ze niet. Ze willen de bal niet. Sosa niet. Soetalo niet. Soetalo, die heeft volgens mij telkens de verkeerde schoen aan, want die glijdt alleen maar weg.
Ja.
Wat Soetalo wel heel goed kan, is bijvoorbeeld als de bal en achter hem zit nog een speler, dan gaat hij zeg maar die looplijn eruit halen. Alleen daardoor vallen ze de bal niet aan, maar ze laten de man telkens aan de bal en die mag dan de keuzes maken. Dus ze geven de aanvallers zoveel ruimte en mogelijkheid om na te denken.
En wat ik vind, hè, je graaft je eigen zo ver in om reactievoetbal te spelen. En ik ben ook bang dat dat morgen weer gaat gebeuren. En ik heb liever een Ajax dat erop klapt, dat ervoor wil gaan, wat ervoor vecht, zoals Vos. Vos die vocht ervoor, die wilde ervoor gaan. De eerste was geen overtreding, de tweede helft was eigenlijk een beetje van naïviteit, noem ik het, die tweede overtreding.
Het is gewoon...
En ja...
Het is een leuke voetballer. Hij zal waarschijnlijk morgen gaan voetballen bij Ajax. Alleen dat is echt niet de Messias... die Ajax uit het slop gaat trekken. Echt niet. Mag ik niet verwachten van zo'n jongen. Ik zie bij hem nog niet... Tuurlijk, ik zie een hele talentvolle jongen. Maar om hem nou... Vergelijk met andere spelers die laatst zijn doorgebroken. Welke spelers die laatst zijn doorgebroken... hebben het ook buiten Ajax gered?
Dat is lastig om te vertellen, want zijn er niet zoveel.
Nee, Brobbey is met hangende pootjes teruggekeerd. Taylor zie ik het niet in.
Nee...
Taylor voetbalde goed, hoor.
Ja,
hij
maar hij
hard.
Is
te... Alleen hij is...
Zijn afwerkvermogen is nog niet goed genoeg.
Hij is een eentempo voetballer. En het is leuk dat die jongen veel minuten maakt. En ik zou hem bij Ajax ook zeker opstellen, hoor. Want voor de rest heb je toch niks. Maar die linksback ook Sosa. Hij doet helemaal niet mee met het spel. Hij wil de bal niet. Maakt geen indruk langs de lijn. Verdedigend zit hij er niet goed bij.
Staat er ver van af.
Ja.
Ik ben ook een beetje benieuwd naar wat er morgen gaat gebeuren.
Kijk, het risico is wel, als je morgen dan bijvoorbeeld Avila zou opstellen, die zou ook binnen 3 minuten een gestrekt been in kunnen vliegen dat je met 10 man verder moet.
Ja.
Dat zie je Sosa niet doen. Dus voor de stabiliteit in je ploeg is het beter als Sosa speelt. Alleen, ik zie daar geen 8 miljoen in. Heel eerlijk, ja, zet hem neer bij elke andere Eredivisie club en daar valt toch niet op.
Nee, maar nu hebben we natuurlijk een beetje ook over de aankopen gehad, hè?
Ja, maar als je kijkt, Gorter is niet goed genoeg voor Ajax op dit moment. Op dit moment, niet goed genoeg.
En wie zou je anders op de goal moeten zetten, Thomas?
Nee, maar heel eerlijk, Ajax...
Je kan ook Pasveer er neerzetten.
Ajax moet streven naar het beste.
Nee, zeker. Maar je moet ook jongens wel de kans geven en durven te laten staan.
Roelie is ook niet goed genoeg voor Ajax.
Dus jij zou een nieuw doel mag halen?
Ja. Ja, die Dian Dramaj, dat is één grote verrassing. Want niemand heeft die gast volgens mij ooit zien keeper. Maar dan heb je rechtsback. Guy of Rens? Nou, is allebei op het even.
Nee, maar ik zou nu met Guy gewoon even 10 wedstrijden erbij spelen.
Dus je zou je tweede of derde aanvoerder gewoon op de bank zetten?
Ja.
Oké. Okay. Nou, Soetalo geeft die jongen nog de kans, maar... Oké. Okay. Hato. Die vond ik goed. Alles moet beginnen bij Hato. Echt wel een talentvolle jongen. Ik vraag me af of hij op een gegeven moment gemaakt zal worden voor de top. Of dat hij gemaakt is voor een Ajax-speler. Dus daar moeten we nog even naar kijken. Afwachten ook, kijken wat er gebeurt. De roep zal natuurlijk groot worden om hem zo meteen bij Oranje neer te zetten. Maar ja, dat is nog veel te jong. Laat hem eerst lekker met Jong Oranje meegaan.
Nee, daar ben ik zeker mee eens.
En dan pas kijken of hij kan aansluiten bij het echte Oranje. Dan hebben we op linksback Sosa. Nou, dat heb ik al gezegd. Is niet zo heel veel bijzonders. Avila heb ik te weinig gezien. Nou, dan heb je Tahirovic of Vos. Nou ja, dat is allebei een beetje om het even. Ik vond Vos matig invallen hoor. Het eerste kwartier. Daarna speelt hij wel goed. Maar hij doet een beetje denken aan Timber.
Je vindt echt een Timber-spelertje, ja, zeg maar.
Het is niet iemand die achteruit de bal gaat verdelen. Het is meer iemand die door middel van een rush... spel, zeg maar, lijnen wil doorbreken.
Ja, oké, maar je moet natuurlijk wel kijken. Hij is natuurlijk nog best wel heel jong.
Nou, Berghuis vind ik goed genoeg voor Ajax. Taylor is niet goed genoeg voor Ajax. Brobbey is goed genoeg voor Ajax. Bergwijn is denk ik goed genoeg voor Ajax. Alleen, ja, die heeft 30 miljoen gekost. En voor 30 miljoen mag je echt wel wat meer verwachten.
Nee, dat vind ik ook. Ik vond dat ook wel een van de mindere spelers. Want je aanvoerder, het moet een vaste kracht zijn. En hij laat het gewoon niet zien. Zeker zo best als tegen Marseille. Want ze kreeg echt heel veel kansen. Achter de verdediging lag heel veel ruimte. En dat is eigenlijk kracht voor Bergwijn. Maar je zag hem niet.
En hij is talentvol hoor, Forbes. Maar, ja... Ik vond het nou niet echt een
hele... Nee, maar ik zou... Weet je, Forbes is nu de beste optie, denk ik, voor rechtsbuiten. Dus laat die ook gewoon staan. Laat hem gewoon staan. Ik zou Forbes laten staan. Ik zou ook dingen laten staan. Guy, hou gewoon eens een paar wedstrijden vast aan zijn opstelling. En dan kan je altijd gaan sleutelen. Alleen, wat er beest natuurlijk heerst sinds Twente uit... Er is wel een bom ontploft in Amsterdam.
Ah, kijk... Er is toch genoeg over gegaan, dus om dat nou helemaal overnieuw te gaan doen...
Dat hoeft ook niet.
Alleen, als ik kijk naar... Dan pak ik bijvoorbeeld Gorten eruit. Ja, ik vind het een beetje een gemaakte keeper. Hij staat erbij alsof hij het heeft uitgevonden.
Maar dat zegt wat over zijn houding.
En hij pakt veel ballen hoor. Alleen de derde had hij moeten hebben. De eerste was vanuit de hoek.
De tweede ging hij langzaam naar de hoek toe.
Ja, ik vind... Hij houdt veel ballen tegen, maar het komt ook vaak omdat hij die fouten zelf veroorzaakt.
Ja, maar gelukkig herstelt hij soms die fouten dan nog wel.
Ja, dat mag ik hopen. Kijk, ik vind het niet echt. Ik ben niet echt heel onder de indruk van Gorter. Waar ik wel onder de indruk van was, daar loop ik al vast, want dan wil ik eigenlijk zien bij afronden,
yeah.
Is Kiel Scherpen. Ik had getipt Sporting Club de Portugal tegen Sturm Graz moesten die, daarom de Kiel Scherpen. Niet je denkt, Kiel Scherpen zit niet bij Sporting? Nee, die zit niet bij Sporting. En die haalde de ene bal naar de andere eruit. En op een gegeven moment had hij echt een geweldige redding bij een stand van 1-0 voor Sturm Graz op dat moment. Uiteindelijk wel twee keer moeten vissen. Ook weer twee keer dat je denkt, ja, had je beter kunnen doen, jongen. Maar die zag er wel goed uit. En het is leuk voor Kiel.
Jij mag Kiel zeggen?
Ja, laten we hopen dat Kiel daarmee de volgende stap weet te zetten. Want het is altijd een beetje de... Ja,
net niet.
Nou ja, een soort lange keeper. Dat is vaak wat we zeggen. Lange keeper. Kijk, als ze tegen jou zeggen, aardige gast, dan denk ik, ja, wat zegt dat nou, aardig?
Je bent zo, dat is een heel vaag begrip eigenlijk.
Ja, kijk, je wil bekend zijn als keeper om je meevoetballende kwaliteit, of dat je heel veel ballen tegenhoudt. Daarvoor zou ik als keeper, als ik ooit keeper zou zijn geweest, bekend staan. Maar Sporting, gewoon goed gedaan. 2-1 gewonnen uit bij Sturm Graz. Ik vond het wel lastig te volgen, de samenvatting, want dat is Portugees commentaar. Maar ik vond het wel, ja, Sporting voetbalde leuker hier, veel kansen. Overwinning zitten daarmee eigenlijk al een eerste kleine stap. Zeker als het een uitoverwinning is richting de volgende ronde. Waarbij ze moeten kijken wie ze dan tegenkomen. Maar jouw ploeg had niet gewonnen.
Mijn ploeg had niet gewonnen. Maar had je ook al gedacht, hè? Jij dacht eigenlijk dat ze niet zouden winnen, Real Betis uit bij Rangers.
Nee, maar dat komt ook omdat Rangers is gewoon een ploeg die het daar best wel stabiel heeft staan. En als je dan ook kijkt bijvoorbeeld bij Rangers, wie er gescoord heeft, nou, dat is dan Sima, die scoorde ook tegen PSV in Glasgow. Rangers, die moeten het voornamelijk hebben van hard werken,
gas erop.
En dat verwachten de supporters ook. En of ze dan winnen of verliezen, dat maakt ze dan niet heel veel uit.
Maar als wel... ze maar voor vechten.
Ja, maar wat me wel opviel bij...
Betis?
Nee, niet bij Rangers.
Oh, bij Rangers.
Was dat dingen niet speelden. Geen Dessers en geen Lammers.
Nee, ze zijn ingevallen.
Ja, Danilo helemaal niet, maar die was geblesseerd. Maar dan toch, als je dan kijkt bij... Ja, eigenlijk hè, moet Betis dat toch kunnen redden met een Isco en een Borja Iglesias. Ja.
Ja.
Abner, oudspeler van Real Madrid.
Ja, weet je, maar misschien dat ze het thuis wel pakken. Weet je, 1-0, dat kan. Hè. Je kan 1-0 uitverliezen. Ik had niet verwacht, ik had eigenlijk gedacht dat ze zouden winnen.
Klopt, klopt. En ja, er zijn nog best wel veel ploegen, of best wel veel kansen. We zijn pas 1 wedstrijd onderweg, hè. Dus laten we daar niet te veel woorden vuil aan maken. Want eigenlijk moeten we ook nog woorden vuil maken aan AZ.
Dit is het einde van een memorabele voetbalavond in Mostar, Bosnië. Maar om de verkeerde redenen voor AZ, dat een 3-0 voorsprong uit handen geeft. Na een ongelooflijk dominante eerste helft gaat het helemaal mis in de tweede drie kwartier. En realiseren zij hun eigen voetbalsprookje door met 4-3 van AZ te winnen.
AZ.
U zegt ook 3 keer, maar als 3 keer heb gescoord of...
Ja, nou ja, retteketet, AZ is eigenlijk wat ze altijd zeggen. Het was retteketet, ga wat doen.
Ga naar bed.
Nou ja, je zat 3-0 voor, uit bij Zrinjski Mostar.
Ja, maar hoe kan zoiets gebeuren? Is het nou gemakzuchtigheid?
Nee, het gebeurt. Kijk, het mag niet gebeuren. Hè?
Laat eens zeggen wat gebeurd is, voordat luisteraars misschien eerst weten.
Voor Mairo van Brederode. Ook een speler die de top niet gaat halen. Leuke speler, maar dat wordt niks. 2-0. Ook best snel. Doelpunt van... Overgekomen van Sparta. Mijnland. Best wel snel dan op 2-0. En dan wordt het ook nog later 3-0. En dan zie je dat ze
eigenlijk... Ja, door Dani de Wit, hè. In de 44e minuut. Dat dus moet je nagaan.
Je gaat rusten met een 3-0 voorsprong. Je hebt het ja. Fanatieke publiek heb je weggespeeld. Je staat 3-0 voor. En dan zit je in de kleedkamer. Dan zeg je, nou jongens, gaat goed. Lekker doorgaan. Probeer er nog eentje bij te prikken. Maar pas op, ze zullen in de eerste 10 minuten wel gaan komen. Nou, dan krijg je een vrij trap tegen. En dan schiet die jongen hem op goal. Dus je denkt uit de positie van waarom probeer je dat? En dan zit die keeper mis. Ja, hartstikke leuk die Matthew Ryan. Maar dat is toch ook een keeper van niks?
Nee.
Zit de keeper van niks. Nee, af en toe pakt hij een penalty. Alleen gooi die jongen van 17 erin. Die Owusu Oduru. Of heet hij? Ik zal eens opzoeken hoe die heet.
Oh, ik zoek wel op. Geef me verder met je betoog.
Want die jongen... Die is wat. Die is ook opgeroepen voor Jong Oranje. Niet dat wat zegt, maar die is daarvoor opgeroepen. Ik heb hem toen gezien in de Youth League. Kan ook penalties pakken. Nog heel jong. Geef hem de kans. Het is eigen jeugd. Nu zit je aan te modderen met een keeper die veel verdient. Want hij is en buiten de EU.
Rome, Jaiden, Owusu, Oduro.
Ja, echt een hele leuke keeper. Als jullie nog een keeper zoeken, betaal 4 miljoen voor hem. Hij is het waard. Hij is echt een van de weinige spelers bij AZ die de Youth League gewonnen hebben, die uiteindelijk ook gaan doorbreken. Hij is echt misschien wel Nederlands toekomstig keeperstalent. Hij is echt goed. Hij is echt goed. En dan speel je nu met Ryan, die ook schuldig is aan de 3-2. Voor de 3-2 valt, schiet Pavlidis dus nog op de paal. Dat is dan pech. Maar dan kom je terug tot 3-2 door 2 keepersblunders. Nou, dan geef je die mensen weer moed in Mostar. En ja, dan scoort Zrinjski ook nog de 3-3. En later zelfs de 4-3. En dan is de chaos eigenlijk compleet. En dat was het leukste voor de Ajax-fans. Dat ze nog konden zeggen, goh, kijk AZ. Ha, ha, ha. 3-0 voor, 4-3 verliezen. En bij jullie was het, ha, ha, ha.
2-0 voor,
2-2. Uiteindelijk 3-3 spelen. Maar ja, AZ. Hierna uit naar Villa. En je mag hem niet verliezen. Dat is zo simpel.
Het is een lastig begin voor AZ. Ik had eigenlijk niet gedacht.
Kijk, als ze nu, stel je wint thuis van de Legia en van Zrinjski. Dan heb je dus 6 punten.
Ja.
Je pakt dan thuis misschien nog een puntje tegen Villa. Heb je 7 punten.
Dan moet je uit bij Legia winnen.
Met 7 punten in Polen. Ben je door?
Nee, ben je niet door.
Maar Legia wint wel allebei van Zrinjski? Of kan Zrinjski echt verrassen en doorgaan in deze pool?
Zrinjski hebben toen ook toch advies gegeven wat ze moesten doen. Misschien heeft hij echt geluisterd. Zrinjski moet nu uit...
Bij Legia.
Uit de Legia?
Ja.
De Legia moest toch ook thuis?
Ja, of in ieder geval ze moeten tegen Legia Warschau, zei jij. En...
Nee. Nee, ze moeten uit naar Aston Villa.
Dus Ajax, AZ tegen Legia.
AZ moet thuis tegen Legia.
Ja, om 9 uur. Dan moet je die wedstrijd wel winnen. Want daarna speel je weer thuis, dan tegen Villa. Ja, als je die wedstrijd wint, zijn er anders voor. Dan heb je 6 punten.
Ja.
Wel zuur van deze verlies.
Maar dat maakt niet uit, dat kan gebeuren dan.
Maar dan heb je dus in de laatste wedstrijden heb je dus uit Villa, uit Legia en thuis Zrinski.
Dan eindigen ze uit. Of eindigen ze thuis dan?
Ze eindigen uit bij Legia Warschau.
Ja, dus de laatste wedstrijd doet er wel toe voor hun.
Ja, gaat het wel spannend worden. Of ze daarin nog door weten te gaan. Daar, helaas, was mijn supersub niet aanwezig. Mijn supersub haakte af. De speler die ik aangaf, die moet je echt gaan bekijken. Gift Orbel, die haakte af met een blessure voor de wedstrijd tegen Zorya Luchat.
Wat voor blessure heeft hij?
Hij is teruggekomen, ja, spierblessure.
Dus oh, maar dat is echt niet wat het is natuurlijk.
Nee, hij was onzeker voor de wedstrijd. En laten we hopen dat hij snel weer terug is. Om de volgende stappen te kunnen gaan zetten. Met Genk. Genk heeft nu gelijk gespeeld. KA Genk tegen Zorya Luhansk. En dat betekent dat ze daarmee toch niet bovenaan hun pool staan. Dat is namelijk die plek is voor Maccabi Tel Aviv. Die met 3-1 wist te winnen van Breida Blik uit IJsland. Nou, Gent, je mag hem in principe daar tegen Zorya Luhansk. Want volgens mij was het uit in Luhansk. Ik kon daar geen samenvatting ook van vinden. Omdat het in Oekraïne is, werd het niet in. Het werd eigenlijk niet in Oekraïne gespeeld. Het werd gespeeld in Lublin. Mm-hmm. En Lublin ligt in Polen. Dus dat is natuurlijk voor Zorya Luhansk natuurlijk ook niet best. Gent speelt de komende wedstrijden. De eerste Europese wedstrijd is weer tegen Tel Aviv. Ja, die moeten ze eigenlijk winnen. Of in ieder geval een punt pakken. Want anders komt Tel Aviv wel op 6 en zijn jij nog op 1. En daarna volgt het tweeluik met Breida Blik, die alle twee zou moeten winnen.
Ja.
Lijkt me ook niet fijn hoor, om in november naar IJsland te gaan.
Lijkt me koud.
Ja, dat lijkt me wel koud.
Maar gelukkig hoeven wij daar niet naartoe.
Nee, misschien na de winter.
Dat weet je niet.
Misschien na de winter.
Dat weet je niet. Nou, mijn team die ik had als Fenne Barts, die had gewonnen. Met 3-1 voor Noord-Zeeland.
Ja, maar heel eerlijk is
Fenerbahçe. Nee, maar dat is wel eigenlijk.
Fenerbahçe is toch eigenlijk te goed voor de Conference League. Fenerbahçe is toch eigenlijk.
Nou, als je kijkt naar hun pool, hè.
Tot topfavoriet voor het winnen van de Conference League.
Nou, als je kijkt naar hun pool. Ludo Goretz. Fenerbahçe, Noord-Zeeland en Spartak Trnava.
Maar kijk wat hun hebben uitgegeven deze zomer. Dat is toch niet te doen? Dat is toch niet eerlijk?
Je moet toch winnen? Dat wil niks zeggen. Al geef je heel veel geld uit, je weet nooit hoe dat gaat.
Dat klopt. Maar heel eerlijk, ja, Fenerbahçe moet minstens de halve finale halen.
Fenerbahçe moet wel ver komen, ja.
En dan afhankelijk van wie je loopt. Hè, want je kan
ligt aan de loting, hè. Want stel ze loten naar een super zware.
Ja, bijvoorbeeld Ajax, dan wordt het lastig.
Dat kan.
Dan wordt het lastig. Nee, maar volgende week zijn we er weer.
Volgende week zijn we er weer, ja. Dan gaan we weer opnieuw.
Dat klopt. Dan zien we jullie graag weer terug bij een nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast. Mocht je het een leuke podcast vinden, vergeet dan niet te
liken.
En ook niet op volgen te klikken, want dan staan wij weer bovenaan.
Vanaan aan je podcastlijstje.
Ja, inderdaad. En dan kunnen meer mensen natuurlijk van ons favoriete podcast
genieten. Nou, dat was bijna weer een uurtje eigenlijk wat we vol hebben gesproken. Hè?
En dat klopt. Dus bij deze nog een fijn weekend. En laten we hopen dat de klassieker een mooie wedstrijd wordt.